Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Vanmorgen is er voorbereiding op het te vieren heilige avondmaal van volgende week zondag. Dinsdagavond is er een bezinningsuur in de open hof, aanvang 8 uur. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de renovatie. En voor zover ver van toepassing geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 27, het eerste, het vijfde en het 26e vers. Looft de Heer, want Hij is goed. Looft Hem met een blij gemoed. Looft Gods wijsheid. Door zijn woord bracht Hij al de hemelen voort. En geeft de God des hemels eer. 1, 5 en 26 van Psalm 136. Stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. Psalm 37, vers 2. Toen sprak God al deze woorden. zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis voor u maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Psalm 27. Psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt, hij verbergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen. De Heere, hoor Heere mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad. Om mijn verspieders wil. Geef me niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. Dit schaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. We willen luisteren naar deze psalm vandaag en volgende week. En vanmorgen staan we stil bij vers 1 tot en met 4. 1 tot en met 4. Ik lees de tekst een keer nog met u. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn, bang zijn? Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten ze zelf aan en vielen. Ze struikelden. Ofschoon mijn leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen me opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan zuster Geertje Boeren. Ze mocht een gunstige uitslag ontvangen naar aanleiding van het mammografieonderzoek. We denken aan zuster De Bakker van de Hoek, die in het zorghotel verblijft in Rijsenburg, maar die morgen alweer naar huis moet. En dat valt niet mee. Het was de bedoeling dat ze daar 6 weken zou blijven. Dus we bidden voor haar. We denken aan zuster Lisbeth Baan. Ze is gevallen. En ze heeft een scheurtje in haar bovenarm. En ze heeft er heel veel pijn aan en ongemakken. We dragen onze zuster aan de Heere op. We danken de Heere voor het feit dat broeder Prins weer in ons midden mag zijn. Die een operatie heeft ondergaan aan zijn lies. Dat mocht voorspoedig verlopen. Danken ook dat broeder en zuster Rotier weer in ons midden zijn. Na een lange periode van afwezigheid. Dat ze onderweg waren. We danken ook voor Jaap en Brigitte die in het huwelijk mochten treden. Zullen we de Heere zoeken in het gebed. groot is uw trouw, o Heere. Aan ons betoond. Aan ons. Wij mensen die van nature ontrouw zijn. Wat een wonder. En u toont uw trouw door ons weer samen te brengen in uw huis. Op die meest dierbare, kostbare plek op aarde. Op die plek waar u zondaren rijk maakt. Rijk maakt met een rijkdom die de dood niet teniet kan doen. Een plek waar u als die grote heilige God afdaalt. Gemeenschap, omgang zoekt met mensen. We bidden, Heere, of dit huis van God ook voor ons persoonlijk een binnenkamer mag worden. Deze dienst. Waarop we op Jezus mogen zien. Waarop we ons mogen sterken in de Heere, onze God. Een binnenkamer waar we mogen buigen, waar we klein mogen worden. Voor u. Waar we onszelf mogen onderzoeken. Waar we ons leven, ook ons geestelijk leven, tegen het licht mogen houden. Mag deze dienst zijn, Heere, een dienst van ontmoeting met u. En daarom bidden we om het werk van u, o Heilige Geest, of u deze dienst krachtig wil werken in ons aller hart en leven. Ja, Heere, of u wil geven dat het woord van u als zaad de akker van ons leven mag vallen, mag ontkiemen. Of u wil geven dat het woord wat eerder gezaaid is, deze dienst beschenen mag worden door de zon, bevochtigd mag worden door een milde regen, opdat er groei mag zijn, mag komen. Bloei en vruchten van geloof en bekering. Ja, Heere, mogen we de koning zien, ook deze morgen in zijn schoonheid. En horen van de genade die op zijn lippen is uitgestort. En trek ons, Heere, trek ons, opdat we na mogen lopen. En schenk ons uw genade, jong en oud. U weet hoe we hier zitten, hoe we hier naartoe gekomen zijn. Hoe we meeluisteren thuis of op een andere plek die niet ons thuis is. We bidden, Heere, of u ons wilt bezoeken met uw heil, met uw vrede, met uw genade. Het is voorbereidingszondag, Heere, een voorbereidingsweek. Ten diepste is elke dag voorbereidingsdag. Maar we bidden u in het bijzonder, Heere, of u uw kinderen bij de hand wil nemen en wil leiden. Of u hen die zichzelf daar niet bij durven te rekenen of mogen rekenen. Dat zijn twee verschillende zaken. Of u ook hen bij de hand wil nemen en wil trekken. Leven wil geven. Of ook wil verzekeren van datgene wat u gegeven hebt. Trek ons nader, Heere, tot u. En als er zonden zijn in ons leven, ontdek ons eraan, opdat we inderdaad ons zullen bekeren. Zullen breken met de zonde die niet voor u kan bestaan. En Heer, in eigen kracht zal het nooit gaan. schenkt u ons datgene wat we nodig hebben. Heere, u kent ons. U kent onze vragen, onze worstelingen in geestelijk opzicht. U kent ook onze zorg en nood in lichamelijk opzicht, in aards opzicht. En u weet hoe dat ook vermengd kan zijn met elkaar. En zo bidden we, Heere, voor elkaar. En we dragen elkaar aan u, de Heere, op. U ziet ons, u kent ons. U kent de gezinssituaties. U kent ons hart, ons lichaam, zorgen, ziekte, pijn, verdriet, somberheid, depressie. U weet ervan, Heere, als we gebukt gaan onder dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden en waar we nu nog steeds de moeilijke momenten door kennen. En misschien wel helemaal geen momenten, maar een moeilijk, zorgvol leven. U weet van verdriet. Verdriet vanwege het sterven van geliefden. Vanwege de ouderdom en de gebreken. U weet van verdriet vanwege het gemis van datgene wat we zo graag hadden willen, zouden willen. U weet van alles, Heere. We bidden, schenk hulp en heil. Geef uitkomst. En als u niet het verlangen van ons hart ons schenkt, verander dan onze verlangens. Of wilt u ons uw vrede geven, die elk verstand te boven gaat. Sterk en zegen ons in alles. En zo mogen we onze wonden en zonden bij u neerleggen, ook die laatste. En u bidden, vergeef ons onze zonden, Heere. En zie ons aan in de Zoon van uw liefde. We denken aan hen die we bij name genoemd hebben. We bidden voor zuster de Bakker, die op dit moment in het zorghotel verblijft en die morgen naar huis moet. En Heere, wat normaal gesproken een mag zou zijn, geeft dit toch ook, dit moeten, zorg, spanning en onzekerheid. Heere, we bidden of u mee wil gaan en of u wil voorzien. Elke dag, elk uur van de dag, ja, altijd. En wilt u het wel maken? Wilt u het goed maken, Heere? En wees zo met haar, dat ze niet alleen haar vertrouwen op u mag stellen, maar dat ze ook mag ervaren dat ze dan niet beschaamd zal worden. Zegen allen om haar heen, de zorg die ze mag ontvangen. We bidden u, Heere, voor onze zuster Lisbeth Baan, die niet in ons midden kan zijn, omdat ze gevallen is. En u weet dat dat scheurtje in haar bovenarm niet zomaar iets is en een kleinigheid genoemd kan worden. U weet hoe zeer het doet en hoe het haar beperkt in haar mogelijkheden. En dat de gang naar uw huis niet mogelijk is voor haar en haar man. En we bidden, Heere, versterk en vertroost en geeft u, kon het zijn, ook herstel. Verlichting ook van de pijn. En wees u overdag en 's nachts met haar in alles. Dank, Heere, voor het feit dat broeder Prins weer in ons midden mag zijn. Dat operatie die hij moest ondergaan en waarop hij een poosje moest wachten, ook mocht slagen. En dat u het in dat opzicht ook wel maakte. Gedenk onze broeder, Heere, zegen hem. En beschaam hem niet, nu hij in ons midden mag zijn, weer samen met zijn vrouw. Gedenk hen in alle dingen. Heb dank voor de gunstige uitslagen die onze zuster Boeren mocht ontvangen. Heere, wat een spanning kan het met zich opleveren, elke keer weer. Spanning die ze alleen moet dragen. Maar nu, Heere, mag er blijdschap zijn en dankbaarheid. En we bidden, Heere, weest u met onze zuster in alle dingen van dag tot dag. Schenkt u haar hulp en kracht en heil. Dank, Heere, voor het feit dat broeder en zuster Rotier ook weer in ons midden mogen zijn. Samen met anderen die een poos weg geweest zijn. Heere, dank voor uw bewaring. Voor de goede tijd die ze ontvangen hebben. En mogen ze op een goede tijd hier in uw huis van u samen met ons als gemeente ontvangen. Dank voor Jaap en Brigitte die elkaar het jaarwoord mochten geven in de afgelopen week. Een huwelijk mocht bevestigd worden. Ze mochten aan elkaar verbonden worden. Heere, wees u als die grote derde die de eerste is, omdat ze het mogen ervaren een drievoudig snoer te zijn. En dat wordt niet haast verbroken. Heere, we bidden voor hen die graag zouden willen trouwen, maar die alleen zijn. Voor wie het huwelijk tegenvalt. Of voor wie te maken hebben met andere zorgen. Een ander kruis wat er is in het leven. Heere, weest u nabij in die dingen. En zie ons aan in uw Zoon, in de Heere Jezus. Zegen allen die een taak hebben deze dienst. Verheerlijk uw naam. We bidden het uit genade. Amen. Ik wil met u lezen het eerste deel van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten, het met dat doel gebruiken, betekent dat waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks zal hij zonder enige geveinstheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen de naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 63, het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En het derde, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van Psalm 63. Na het amen van de preek zingen we het derde vers van Psalm 27. 27 vers 3. Gemeente, in 1946 verscheen er een boek met als titel De muren spreken. Het zijn verhalen over mensen die in kampen en in gevangenissen hebben gezeten. En een van die verhalen gaat over luitenant-generaal Dumaire van Twist. Op 24 oktober 1940 werd hij in Oosterbeek door de Duitsers gearresteerd en in de gevangenis van Arnhem gebracht. Hij werd gevangen gezet in cel nummer 27. In het boek De Muren Spreken wordt hij geciteerd. Hij zegt waarschijnlijk in een interview: het is een kritiek moment wanneer de deur van je cel achter je dicht gaat. Ik kreeg het gevoel, hier zit ik nu en hoe kom ik er ooit weer uit? Ik voelde me eenzaam en verlaten. Maar dat gevoel duurde slechts kort. In mijn koffer, die steeds gepakt stond, mocht ik gearresteerd worden. In mijn koffer vond ik al gauw mijn Bijbel. Belangstellend naar wat de Heere met mijn arrestatie door de Duitsers voorhad, sloeg ik Gods woord open. Ik las Psalm 89, vers 20. Ik heb hulp besteld bij een held. En dat was voor mij genoeg, zo zegt hij. Ik wist welk uitzicht ik had. Jezus, de held, zou mijn helper zijn. En dat gaf me niet alleen een veilig gevoel, maar ook troost om rustig af te wachten wat er komen zou. Bovendien, zo zegt hij in dat interview, werd Psalm 27, het nummer van mijn cel dus, die ik daarna las, aan mijn ziel geheiligd. En zo ging ik rustig op mijn strozak liggen, nadat ik de mijnen en mezelf bij de Heere gebracht had in gebed. En mocht ik op vrijdagmorgen 25 oktober verkwikt ontwaken. Het was hier in cel 27 met Psalm 27 dat ik lag en gerust sliep van de trouw van de Heere bewust. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Dat is Psalm 3. Gemeente, zomaar een verhaal van iemand, gevangen genomen door de Duitsers, die ons vertelt hoe waardevol de psalmen zijn. Ze zijn vol troost voor mensen in nood en in gevaar. Een betrouwbare gids ook. Een liedboek voor op je levenspad. En een van die psalmen, inderdaad de 27e, die ligt voor ons. Een psalm die al velen tot troost geweest is. Die we graag zingen. En waar ook nog alles over gepreekt wordt. Ook hier in Middelharnis. We gaan luisteren naar het begin van de psalm. De psalm die in de cel betekenis kreeg. Thema van de preek. David weet zich veilig bij God. David weet zich veilig bij God. En we letten op Davids vertrouwen. Vertrouwen te midden van de vijanden is dat. En we letten op Davids verlangen. Want hij verlangt naar Gods huis. Dus David weet zich veilig bij God. Davids vertrouwen. En dat te midden van de vijanden. En Davids verlangen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Gemeente, Psalm 27 is een geliefde en veel gezongen psalm. Misschien komt het wel omdat het echt een psalm is. Nou ja, hoezo? Nou, veel zaken waar psalmen over gaan, die je in de psalmen tegenkomt, kom je ook hier tegen. We horen Dichters klagen in de psalmen, we horen ze roepen tot God, we horen ze bidden om genade, we horen hoe ze hun geloof belijden, we horen hoe ze de Heere loven, het van hem verwachten en dat gewoon in dit leven, te midden van zorg en moeite en vijanden. En dat zie je nou allemaal ook in deze psalm. Psalm 27. Ja, met die vijanden begint het lied. Hij is omringd door die vijanden. De dichter heeft ermee te maken. Koning Saul en zijn mannen die zitten hem op de hielen. Die zoeken hem. En hoe we weten dat het ongeveer die tijd geweest is van koning Saul. Nou, hij heeft het over zijn vader en over zijn moeder in deze psalm. En in de tijd van Absalom waren die vader en die moeder al overleden. Maar hier zijn ze er nog, vers 10. David vlucht voor Saul en we weten wel iets van die tijd, nietwaar? Het begon met dat speergooien door koning Saul, speergooien van een woest geworden koning. David, die op de harp tokkelde om de koning rustig te maken, kon die speer maar net ontwijken. En toen begon de vlucht. Vluchten naar Rama, naar Samuel en later naar de priester Achimelech in Nob, waar Ark was. En toen naar de Filistijnse stad Gat en vervolgens naar Adullam en dan weer naar een of andere vesting in het zuiden bij de Dode Zee. En zo gaat het maar door, van de ene plek naar de andere. Nergens heeft hij rust. Vijanden die belagen hem. En de psalm geeft dat ook heel nadrukkelijk weer. Je komt ze tegen in heel de psalm als het ware. Vers 2, daar lees je over bozen, kwaaddoeners, tegenpartijen, vijanden. En in vers 3, daar lees je dan over een vijandelijk leger. En in vers 5 gaat het over de dag van het kwaad, over onheil. En in vers 6 dan gaat het weer over vijanden. En in vers 11 over verspieders, dat zijn belagers. En in 12 over tegenpartijders, tegenstanders, valse getuigen, mensen die wrevel uitblazen, die briesen van geweld. En door heel de psalm dus. En op allerlei manieren en met allerlei verschillende benamingen ook, wordt die vijand beschreven. En die herhaling met woorden, dat heeft niet alleen met dichtkunst te maken. Dat ook, hè, dat maakt de psalmen prachtig. Steeds weer andere woorden gebruiken voor dezelfde zaak. Maar dat je dat nou door heel die psalm tegenkomt, dat laat ons ook zien hoe intens de vijandschap is. Hoe ernstig het is, hoe dreigend. En zou het ook hier niet om zijn dat het zo uitgebreid beschreven wordt. Om duidelijk te maken hoe ernstig het is. Maar ook om te laten zien hoe rijk die verlossing is. Hoe geweldig het is dat David hier zegt, God is mijn heil, mijn licht. Hoe rijk is dat om toch te vertrouwen en dat te midden van de vijanden. En onderschat ze niet, die vijanden. En toch te midden van al die dreiging zegt David, de Heer is mijn licht. Hij verdrijft de duisternis, waardoor ik geen pad zie om op te gaan. Waardoor het somber wordt en angstig. Hij is mijn licht. Hij is mijn leven, betekent dat ook. Hè? Want licht en leven heeft alles met elkaar te maken. Als er geen licht meer is, dan houdt het leven op. Maar God is mijn licht. En mijn heil, mijn redding betekent dat. Heil. Dat betekent verlossing. Hij is mijn heil. En mijn kracht, mijn levenskracht. Je zou kunnen zeggen, als je dat op je in laat werken, hij is een God van volkomen zaligheid. En bij deze heren zijn uitkomsten tegen de dood. Dat zit nou allemaal in dat eerste vers. De vijandschap is enorm. Denk aan al die namen. Kwaaddoeners, tegenstanders, vijanden, belagers, valse getuigen, briesen van geweld. Maar de verlossing is allesomvattend. Dat ene weegt er tegenop. God is mijn licht en mijn heil en mijn levenskracht. Mijn. Jawel. Mijn. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Heel persoonlijk. En dat moet het zijn, dat moet het worden, hè, voor ons allemaal. Voor jou, ook in de voorbereidingsweek, niet waar? Het gaat om dat woordje mijn. Zoals de Heer dat ook heel persoonlijk doet. Ik voor u. Daar ga je anders, de eeuwige dood, had moeten sterven. En dat u mag je trouwens ook wel het meervoud zien van de gemeente, van die kring discipelen. Jawel. Maar ook dat persoonlijke. David heeft het geleerd. Mijn heil, hoe dan? Nou zou dat niet geweest zijn door eerdere uitreddingen die hij kreeg. Toen de vijanden op hem afkwamen, wat gebeurde er toen? Toen struikelden die vijanden zelf, vers 2. Kijk, daar ligt zo'n kwaaddoener. 3 meter lang is die. Lang uit op de grond met zijn neus in het stof. Goliath. Toen die kwaaddoener op mij afkwam om me te verslinden. Om me aan de vogels te voeren. Toen struikelde hij zelf. In de naam van de Heere ging David hem tegemoet in het geloof. En de Heere die toonde, de Heere liet het zien. David, ik ben jouw heil. Ik ben jouw verlossing. Jouw kracht. De Heer gaf uitkomst toen. En hoeveel pogingen heeft Saul niet gedaan. En hoeveel pogingen van Saul zijn niet mislukt. Tot nog toe trokken de vijanden steeds aan het kortste eind. In het verleden. De Heer is mijn heil, mijn licht. Ja, in het verleden. Maar die werkwoordsvorm in vers 2, die kan ook iets profetisch hebben. Dat kan ook op de toekomst betrokken worden. Dat vind je vaker in de Bijbel. Dat is een soort werkwoordsvorm. Denk aan die bekende tekst. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Ja, dat zegt Jesaja. Maar dat betekent dan, hij zal zeker geboren worden. In Bethlehem. In Lucas 2. En je komt dat heel vaak tegen aan het eind van de Bijbel. Babylon, die is gevallen, die grote stad. Ja, dat betekent Babel zal zeker vallen. En zo mag je dat ook in vers 2 lezen. Als die vijanden komen, dan ze zullen struikelen. Ze zullen vallen. Dus niet alleen vroeger, maar ook vandaag en ook later. En hoe weet David dat? Nou, dat weet hij op grond van Gods uitredden in het verleden. Hij is zo vaak doorgeholpen. Zelf, persoonlijk. Maar als hij verder teruggaat naar zijn wogenslacht, dan is Israël ook zo vaak doorgeholpen. Ook letterlijk doorgeholpen door die Rode Zee. En hij is nog steeds dezelfde. Dat zie je heel vaak in de psalmen. En dat mag u meenemen, gemeente. Ik zal gedenken hoe voor deze vroeger ons de Heere heeft gunst bewezen. En dat mag ook weer moed geven en verwachting geven. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Die lijn vind je ook aan het avondmaal. De lijn naar het verleden, naar Golgotha. Maar het offer van toen is ook vandaag krachtig om de grootste zondaar zalig te maken. De schuld van vandaag en morgen te vergeven. Hoe weet David dat? Hè? God is mijn heil. Nou, denk aan vroeger. Hij heeft zo vaak hulp en heil geschonken. Maar er is nog iets wat heel belangrijk is voor David als hij moet vluchten. Wat is dan heel belangrijk voor David heel zijn leven lang, maar zeker tijdens die vlucht voor Saul, van Gods woord, Gods belofte woord. David is gezalfd tot koning en daar lag de garantie in dat hij straks op de troon zou zitten. En wat er dan ook gebeurt onderweg en hoe lang het dan ook duurt. De Heere heeft het beloofd. En de Heere die zal zijn woord waarmaken. David, zie niet op de omstandigheden en zie niet op de vijanden, maar zie op de Heere. En hecht je vast aan het woord van de Heere, aan de belofte van de Heere. Misschien herkent u dat, dat de Heere dat beloofd heeft, iets beloofd heeft aan u. Of dat een belofte woord je in beslag nam en dat je je handen erbij vouwde. En dan gebeurt het niet meteen. Dan word je niet meteen uitgeholpen. Nee, maar de Heere heeft het gezegd. Wacht dan, ja wacht. David, het is de tijd nog niet. Maar die belofte die geeft hem voortdurend, hou vast. De Heer kan niet van zijn eigen woord af. Gemeente, zullen we ons vastklemmen aan die gewisse beloften van God. Hè, dat hij de zonde vergeven wil om Christus wil. Ook in de voorbereidingsweek. Niet steunen op iets van jezelf, maar op de woorden van de Heer alleen. Ik ben uw heil. En zoek het dan ergens anders, gemeente. Zoek het dan nergens anders dan in zijn woord. En hang aan dat woord. God is mijn licht en mijn heil, mijn levenskracht. Nou, hoe weet David dat nou? Die eerdere uitreddingen, hè? Word je mijn? De Heer heeft het hem gezegd. En dan is er nog iets. Want David, die zat nogal eens in het nauw. En dan kon hij geen kant op. Dan kon hij zichzelf niet meer redden. Dan kon hij er niet meer uitkomen door zijn eigen kennis en kunde. En wat gebeurde er toen? Toen bleef de Heere over. Dat is heel belangrijk, gemeente. Wanneer ga je dat nou zien, hè? En zeggen, de Heere is mijn heil, mijn levenskracht. Wanneer je het zelf niet redt. Wanneer het je bij de handen afbreekt. En je echt, ja, ik heb verlossing van de andere kant nodig. Mijn eigen handen zijn te kort met al mijn proberen, met al mijn geloven, met al mijn bidden. De Heere alleen. Dat zegt het geloof. Jawel. Weet u het, gemeente? Dat je het echt niet redt zelf. Dat we de Heere nodig hebben. Ik kan mezelf wel oppeppen, kom op. Maar het helpt niet. Is God nou mijn heil? Mijn enige alvast. En als ik het mis, gemeente, nou, dan leer ik erom vragen. Dan ga ik naar de Heere toe. Heere, wilt u het zeggen? Ik ben uw heil alleen. En wilt u me bij de hand nemen? Mijn heil. Ik leer het ten diepste waar ik ook mijn zonde ga beleiden. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, verborgen kwaad, mijn verlorenheid. Die toe-eigening van het heil, die heeft alles te maken met toe-eigening van schuld. Je leert het, mijn heil, op die plek waar je door de knieën gaat en voor God gaat buigen en niet meer op een ander neerziet. Maar waar je zelf overblijft met de Heere en je dat gebed van die tollenaar bidt, wees mij zondaar genadig. Herken je er iets van, gemeente, iets? Dat je alleen de Heere maar overhoudt. De roep om hulp, om heil. Ook omdat je misschien wel beseft dat zonde niet goedkoop is. En dat je dat doet tegen zoveel liefde. Waar leer je dat nou? Nou, dat kan de Heer je leren in de tijd van beproeving, jawel. Zo deed de Heer dat bij David ook op zijn vlucht. maar vooral in Gods huis. Waar het woord is, waar het sacrament is, waar in de dagen van David de offerdienst centraal stond. En daar spreekt David ook van in die psalm. En dat zien we dan vooral in vers 4, als we letten op Davids verlangen, zijn begeerte. Wat zegt David daar? Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat wonen mag in het huis van de Heere. Hoe komt David daarbij? Ja, God is mijn licht, mijn heil. Maar David, je bent op de vlucht en je moet van hot naar her. Altijd maar bedreigd, altijd maar vluchten. David, waar verlang je nou naar? Maar rust toch, eindelijk rust. Als ik eindelijk maar weer thuis ben bij mijn vrouw en kinderen, zonder dat ik bang hoef te zijn dat de soldaten van koning Saul voor de deur staan. Dat herkent u toch ook, gemeente? Waar verlangt u naar? Nou, gewoon naar rust. Dat zorgen weg zijn, dat moeite weg zijn. Dat het verdriet in je leven niet meer zo scherp is. Misschien hebt u heel veel andere verlangens. David begeert iets anders, boven al die andere dingen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, verlangd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere. Dat staat voor David nu bovenaan. Welk huis bedoelt David? De tempel was er nog niet, die is pas onder Salomo gebouwd. Het woordje tempel wordt er, dat gebruikt wordt, dat, ja, dat kan dus wijzen op een ander gebouw dan de tempel zelf. Dat gebeurt vaker. Als Eli in 1 Samuel 1 op een stoel zit in de deurpost van de tempel. Of als Hanna haar gebed voor de Heere uitstort in de tempel. Dan staat er wel tempel. Maar waarschijnlijk is dat gewoon een eenvoudig gebouw of een tent. Het woord tabernakel kom je in Rut en in Samuel niet tegen. De tabernakel die was er ook niet meer in de woestijntijd, zoals die in de tijd van Silo, van David er was. Silo was verwoest, de tabernakel was verwoest. Je leest dat in de profetieën van Jeremia. En God zegt dan dat hij zijn tempel zal verwoesten, zoals hij ook de tabernakel verwoest heeft. Vanwege de zonde. Goed, die tabernakel is er dus niet en die ark, of die tempel is er dus niet ook. Maar die ark van het verbond is er nog wel. En de priesterdienst ook en de offerdienst ook. En David wist dat, want David is een nop geweest bij Achimelech, weet u. Daar heeft hij die toonbroden gekregen. Daar heeft hij kennis gemaakt met de priesters. En David misschien ook al wel eerder. Heeft hoe dan ook zijn hart verloren aan dat huis van de Heere. Heeft die eredienst daar lief gekregen. Als je David zou vragen, nou wat ben je nou liever David? Ben je nou liever koning of ben je nou liever priester? Dan zou hij zeggen, nou laat mij maar priester zijn. Dat is het allermooist, dienen in het huis van God, wonen. Daar altijd blijven. Al was ik maar een dorpelwachter, hè, zegt die dichter van Psalm 84. Hoe lief heb ik uw woning. Waarom wil je dat? Wonen in Gods huis? Nou, vanwege de lieflijkheid van de Heere. Die lieflijkheid van de Heere, die vindt hij niet in zijn eigen huis, maar wel in Gods huis. Om die lieflijkheid te aanschouwen, om daarop te zien, om het daarover te verheugen. Wat bedoel je, David? De lieflijkheid aanschouwen. Om te onderzoeken in de tempel. Dat woord onderzoeken, dat kan wijzen op vragen om raad. Of bezoeken, zoals Calvijn het vertaalt. Gewoon bezoeken, om de tempel te bezoeken. Maar dat onderzoeken kan ook te maken hebben met het offer. Het offer. Je leest dat in 2 Koningen 16, vers 15. Daar gaat het over dat koperen altaar, het brandofferaltaar. En dat je daar ook onderzoekt. onderzoeken. Dat heeft dus te maken met het offer. Met de offers. Met de lieflijkheid. Die tent zelf was niet zo bijzonder, of dat gebouw. Maar wat daar nou gebeurde, hè, dat wel. De genadige toewending van de Heere. Dat de Heere zijn hart opende bij die offerdienst. En dat de Heere bloed der verzoening gaf. Op het altaar. Bloed dat reinigt van alle zonde. Ja, gemeente, de zonde is een vijand. Veel machtiger dan Goliath. Veel groter, veel sterker dan Goliath. Dat zie je toch ook in Davids leven. Goliath, die kon hem niet te pakken krijgen. Saul evenmin. Maar Davids zondige begeerte, die zal hem straks vellen. Ze begeerte naar een vrouw, naar de vrouw van een ander. Wie kan die vijand de baas? David niet, gemeente, en jij? Nee toch, wie van ons kan de zonde de baas? Het is zo'n machtige vijand, wij zijn zo zwak. En bovendien, de zonde roept om Gods toren, gemeente, elke zonde. Ook die zonde waar je geen last van hebt, waar je langs heen leeft. David kan niet bestaan voor God. Tenzij er vergeving is, kwijtschelding. En dat is er. In het offer. En denk aan dat schuldoffer. Misschien heeft David het wel gezien in die periode dat hij daar in Nob was bij Achimelech. Dat er zo'n Israëliet bij het huis van de Heere kwam en hij had een lammetje bij zich. Omdat hij gezondigd had tegen de Heere. En dat bokje werd geheel verbrand, helemaal tot as. In de hitte van het vuur. En net als iedere Israëliet wees David van de allerbelangrijkste dag in Israël. De grote verzoendag. Toen waren er twee bokken. De een werd weggezonden in de woestijn. Dragend de zonde van het volk. En de ander werd geslacht. En het bloed van het dier werd gesprenkeld op de ark en voor de ark. Het was duidelijk. Er is vergeving. Bij God. Maar alleen in de weg van het bloed. Het bloed dat heen wees naar Golgotha. Dat bloed, dat zorgt voor de meest ultieme veiligheid van David. En achter dat bloed zag David het hart van God kloppen van liefde voor zondaren. De lieflijkheid van de Heere. Gemeente, ik dacht bij mezelf toen ik deze preek voorbereidde. Ja, is dat eigenlijk wel zo? Om eerlijk te zijn, als ik dan het woordje huis van God lees of tempel, dan denk ik meteen aan de offers, dan denk ik meteen aan de Heere Jezus en aan het kruis op Golgotha. En dan vraag je je af, ga ik niet te snel? En is het wel echt zo, hè? Met onze reformatorische bril lezen we dan de Bijbel en dan zijn we meteen bij Christus. Ja, en toch, als je de brief aan de Hebreeën leest en ziet hoe heel veel elementen uit de tempeldienst en uit de tabernakeldienst daar worden opgepakt en worden doorgetrokken. Wat staat dan centraal in die brief aan de Hebreeën? De grote hoge priester. Die zichzelf geofferd heeft. En met het bloed het heiligdom binnenging. Gemeente, dat offer is echt het hart van die eredienst, die tempeldienst. Daar gaat het om. Als het gaat om dat woordje lieflijkheid. En David zegt, één ding heb ik nog van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Me daarop richten. Wonen in het huis van de Heere. Ten diepste vanwege het bloed van het lam. Wat verlangt u naar, gemeente? Wat verlangt u naar? Misschien in deze voorbereidingsweek. Ja, later rijk worden misschien wel. Jij, geld verdienen. En dan kan je een mooie auto kopen. En een mooi huis. Of een boot. Of heel veel anders. En misschien verlangt er iemand anders. Ja, die, als ik maar eerst van school ben. Of als ik maar geslaagd ben. Of je wil graag verkering of trouwen, kinderen krijgen. Dat een pijn als dat uitblijft. Of je verlangt. Ja, die moeite, die zorg. Je verlangt naar je pensioen, gezellig fietsen samen, genieten van je kinderen en kleinkinderen. Als je die hebt, een mooie reis maken. Meer tijd voor je hobby. Je verlangt naar begrip. Naar het einde van het donkere dal waar je in zit. Was de pijn maar weg. De narigheid thuis maar is opgelost. Gemeente, het zijn allemaal menselijke verlangens. En je kunt ze allemaal wegen en de een weegt dan wat zwaarder dan de ander. En Paulus zegt ook in Filippenzen 4, maak je begeerte, maak al je verlangens maar bij de Heere bekend. Leg het maar voor je neer, wees er geen ding bezorgd. Met bidden en smeken, maak het bekend bij God. Werp uw zorg op de Heere. Maar één ding is nou allermeest nodig. Zegt Jezus tegen Martha. Eén ding is nodig. Eén ding moet prioriteit hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Wonen in het huis. Is dat nou bovenaan gemeente? Om hier te zijn in Gods huis. En om je ziel te laten wijden met een verwonderend oog. Om te zien op Jezus. Niet om de mensen alleen maar. Het is ook fijn om elkaar te ontmoeten. Om samen de lofzang aan te heffen. Een groot goed. En je moet niet naar de kerk. Ja, in zekere zin wel. Maar je mag. Het is zo goed, Heer. Vanwege de lieflijkheid van de Heer. Die je mag zien in het offer van zijn Zoon. Jezus die zichzelf gaf. Overgaf tot in de dood. Eén ding begeert. Ja, als je in de haven valt en je kunt niet zwemmen. En je dreigt weg te zinken. Wat is dan je ene verlangen? Dat je 9 haalt voor je repetitie? Of dat je dan mag slagen? Nee, natuurlijk niet. Dan is je ene verlangen dat je gered wordt. En als je nou iets beseft van je schuldgemeente. En beseft hoe erg de zonde is. Maar één ding telt. Als je weet dat je morgen zou kunnen sterven. Dat kan gemeente, echt. Vandaag nog. Wat is nu je ene verlangen? Dit toch, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En wijs uw knecht niet af in toorn. Hè? Zegt hij ook. Wees mij genadig, David in 7 en 9. Dan krijg je nou het offer van de Heer Jezus nodig. Hè? Dat, het bloed. En als je vergeving ontvangen hebt van de Heer. En genade is voor jou genade geworden. Je hebt de Heer lief gekregen. Wat is dan je ene verlangen? Nou gemeente, dit toch. Dat je hem nog meer lief mag hebben. En dat die ander naast je, waar je zoveel van houdt. En dat die jongen in de kerk de Heer ook mag leren kennen. De Heer heeft David geleerd. David, jij wordt koning straks. Hè? Dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Zo is dat nou eenmaal. En je moet vandaag de dag ook je werk gewoon doen. En je moet de boodschappen doen. En je moet schoonmaken en noem allemaal maar op. Maar één ding, dat is nou het allerbelangrijkste. En David, die weet dat. En de Heere leert het nog steeds aan mensen. Hoe? Door die lieflijkheid van hemzelf uit te stallen. Te verkondigen. Aan het hart te leggen. Het want al zo lief heeft God de wereld gehad. Gemeente, die bekende tekst. Dat is zo'n ontzaglijk groot wonder. De wereld. Goddeloze, vuile, zondige wereld. Zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Gemeente, daar kun je toch niet aan wennen? Kun je toch niet aan wennen? Aan het avondmaal, toch niet aan wennen? Er was bloed nodig. Vanwege de zonde van mij. Ooit, misschien een maand of 6 geleden, heb ik dat voorbeeld wel gebruikt. Hè? Sommigen weten dat nog. Die konden niet van slapen. Dat begreep ik wel. Van dat kind dat stout geweest was tegen mama. Mama, wilt u het me vergeven? En dat wilde mama. Maar mama zei toen, ja, maar ik wil het wel vergeven, maar... Ja, eerst moest de poes doodgemaakt worden. Nou, dat offer van de Heer Jezus is nog veel aangrijpender. De Heer wil de zonde vergeven. Maar eerst moest zijn eigen lieve kind doodgemaakt worden. Zo duur is vergeving. Maar zo erg is ook onze zonde. Er moet recht gedaan worden. Maar gemeente, er is betaald. Dat ene offer is gebracht. Christus liet zichzelf dood maken. En ik zeg het maar zo, gemeente. Anders dan anders. Opdat het binnen zou komen. Hij heeft de toren van God gedragen. De wet vervuld. Hoe kan een zondaar rechtvaardig voor God verschijnen? Die vraag is in de eeuwigheid al gesteld, gemeente. En toen zei de Zoon, ik kom. En hij wist het. Hij wist wat er ging gebeuren. En hij zei het met 100% pure liefde. Ik kom om uw wil te doen, o God. En hij heeft het gedaan. Hij heeft als die meerdere David dat ene ding echt verlangd. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. En hij begeerde het niet alleen, hij deed het ook. Hij deed het ook. En nu is er vergeving, volkomen vergeving. Misschien worstelt u wel met uw schuld. Met die ene zonde waar je maar niet vanaf komt. Gemeente, zie op de Zoon. Zie op het offer van de Heer Jezus. Zie op zijn heilig leven. En verwacht het daarvan. Zoek dat. Aanschouw dat. Dat is genoeg. En wacht niet totdat je de zonde wegkrijgt. Wacht niet totdat die zondige begeerten ooit minder worden. Want die worden niet ooit minder. Dan ben je net als die man die eerst beter wil zijn voordat hij naar de dokter gaat. Dat kan niet, gemeente. Dat doe je niet. En daarom, voordat je beter bent, vlucht naar Jezus. Zoek dat ene. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En zoeken, we hoorden dat, terloops heeft ook te maken met antwoord krijgen. Nou, bij dat offer geeft de Heere antwoord. En leert het de Heilige Geest dat je... Ik voor u, ik ben uw heil alleen. En al wat u ontbreekt, hij schijnt het ook. Ook de zekerheid, ook het antwoord op het gebed. Mijn open Bijbel. David verlangde. Eén ding heb ik begeerd. Een gemeente, daar kun je zomaar weer moedeloos onder worden. Hè? Want als je dan naar je eigen leven kijkt, dan denk je, ja, nou, hoe is dat nou? Dat is totaal anders dan bij David. Dat is zo gebrekkig. Nou, David begeerde ook lang niet altijd even sterk één ding. We zeiden al, hè, straks begeert David maar één ding. En dat is de buurvrouw. En dat is de man naar Gods hart. Een kind van God. Maar David is nooit de bekeerde man geworden. Hij bleef een zondaar tot op het bot. En als David het goede begeert, dan ligt het kwade op de loer. Ook in deze psalm, als hij dit opschrijft, één ding heb ik van de Heere begeerd. En hij doet dat met heel zijn hart. En de Heilige Geest, die leidt hem daarbij. En toch. Het is door genade, door het bloed en de trouw van de Heere. Dat we ook na dat begeren van Bathsheba weer een ander begeren bij David tegenkomen. Het verlangen om een huis voor de Heere te bouwen. Dat ene verlangen is door de Heere gewekt. En ook door de Heere in stand gehouden. En bij tijden als het bedolven is door allerlei zondige verlangens, dan haalt de Heere dat op zijn tijd toch weer naar boven. En dat wil hij nu ook doen in de voorbereidingsweek. Daar is dat voortdurende heilig avondmaal ook weer voor nodig. Als je vandaag moest zeggen, dat begeren, dat ene, waar is het eigenlijk gebleven in mijn leven? En wat is het bedolven door allerlei andere zondige begeerten? Daar wil de Heer nou een voorbereidingsweek voor gebruiken. Om er op de knieën te komen. Opdat je die schuld weer zou toe-eigenen. En hij zal zijn werk voleindigen. En niet alleen die schuld toe-eigenen natuurlijk. Maar ook naar het offer. Naar het offer weer opnieuw. Gemeente, waar verlangt u naar? Waar verlangt u naar? Naar God, naar zijn huis, naar het bloed van de Heere Jezus, naar zijn vrede in je hart. Om genade, dat je om genade verlegen bent. Volg David na, gemeente. Dat zal ik zoeken, zegt hij. Dat zal ik zoeken. Weg te schuilen achter die borg en zaligmaker. Die het volmaakt begeerd heeft. Zijn verlangen van dat ene was nooit bedolven onder zondige verlangens. Het lag altijd bovenop. En eronder lag niets anders dan alleen maar zuiverheid en reinheid. En u mag achter deze borg wegschuilen. Verlangt u daar niet naar? Naar dat ene. Om dat te doen. Opdat hij ook die zondige aardse begeerten die ik maar niet wegkrijg. En die krijg ik ook niet weg in de voorbereidingsweek. Maar om ze volmaakt voor God te bedekken. Volgende week staat het avondmaal aangericht. Als de Heer het geeft. Op weg naar die grote dag dat het vervuld wordt. Zie, de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Om dan volmaakt altijd bij hem te wonen. Om dan volmaakt zijn lieflijkheid te aanschouwen. Om dan volmaakt dat ene te begeren. En ook te mogen ontvangen. Amen. Thank you. zullen we danken en bidden. Zo komen we tot u, Heere, met onze begeerten, met onze verlangens, zondig en onrein, maar ook met onze heilige en geheiligde verlangens. Heere, bedek ze met uw zuiverheid en zoudt u ons datgene wat we verlangen in overeenstemming met uw wil willen schenken. Geef, Heere, verlangen naar de ontmoeting met u. Verlangen ook om onze plicht te doen, om u te gehoorzamen, radicaal, maar levend van het offer. Heere, wilt u ons allen zo bij de hand nemen in deze voorbereidingsweek? En wilt u ons opzoeken? En mogen wij u zoeken? Zegen het bezinningsuur. Zegent u ons deze verdere dag, uw dag. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord, het onderwijs van de catechismus. En wees ons zo in alles goed en nabij. Vergeeft u de zonde, het gebrekkige. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 65, het derde vers. Psalm 65, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.